Uit Jesaja 59 zou ik willen met u lezen vanaf vers 15 tot vers 21. Dit zegt Gods woord. Maar Jahwe zag dat er geen recht was en het was kwaad in zijn ogen. Hij zag dat er niemand was en hij ontzette zich omdat er niemand tussen beiden trad. Daarom bracht zijn eigen arm hem redding en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Hij bekleedde zich met gerechtigheid als met een borstharnas en de helm van de behoudenis was op zijn hoofd. Hij bekleedde zich met wraak als met een gewaad en hij hulde zich in ijver als een mantel. Hij verhaalt ieder naar zijn daden, woede aan zijn tegenstanders, wraak aan zijn vijanden. Aan de kustlanden zal hij vergelding doen. En men zal van waar de zon ondergaat de naam van Jahwe vrezen en van waar zij opgaat zijn heerlijkheid. Want hij komt als een onstuimige rivier, door de geestesadem van Jahwe voortgedreven. Als verlosser zal hij naar Sion komen, voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, luidt het woord van Jahwe. En wat mij aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt Jahwe. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond, nog uit de mond van uw kinderen, nog uit de mond van uw kleinkinderen, zegt Jahwe, van nu aan tot in eeuwigheid. En uit Markus hoofdstuk 12 zou ik willen lezen vanaf vers 35. En Jezus antwoordde en zei, terwijl hij leerde in de tempel, hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een zoon van David is? David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, de Heer heeft op mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden onder uw voeten stel. David zelf noemt hem Heer. Hoe is hij dan zijn zoon? En de grote menigte hoorde hem graag tot zover het lezen van het woord. God. Ik ben heel blij dat het vanmorgen opnieuw toch een stralende morgen is. Niet tegenstander dat het niet zo warm is als gisteren. Maar als je de nieuwsfeiten een beetje volgt, dan word je daar toch niet bepaald gelukkig en vrolijk van. En of dat het nu dicht bij huis is, of aan de andere kant van de wereld, je ziet toch volgens mij overal een gelijkaardig probleem opduiken. Er is in deze wereld een schrijnend gebrek aan moedig en rechtvaardig leiderschap dat recht en gerechtigheid doet. En nochtans zijn er in onze dagen opvallend veel politieke leiders die zich opwerpen als mannen die het gaan doen. Yes, we can. Wir schaffen das. Hè? U kent het wel. En u kent de gezichten wel, denk ik, van de meesten van hen. Want ze zijn allemaal even mediaheil en doen er alles aan om zo goed en zoveel mogelijk in beeld te komen. En rijd je door hun landen, dan vind je hun foto's langs de hoofdwegen in alle dorpen en steden. En het liefst zo groot mogelijk, natuurlijk. Hè? Ze laten hun namen prijken op wolkenkrabbers, ze vernoemen plaatsen naar zichzelf. Stuk voor stuk zijn het kampioenen in het opgemelen en verheerlijken van hun eigen naam. De Trumps, de Poetins en de Erdogans van deze wereld. Ze doen mij denken aan de megalomane afgoderij van het eigen ik van de farao's uit de oudheid. Machthebbers die er wel in slagen om zichzelf weg te cijferen en iets goeds te realiseren, nou, die moet je niet alleen vandaag, maar door de hele geschiedenis met een vergrootglas gaan zoeken. Want dit is een kritiek probleem wat deze wereld sinds mensenheugenis al mee worstelt. Wat voor leiderschap moet er uitgeoefend worden? Wat betekent het om een koning te zijn? Wat voor karakter moet dat soort leiderschap weerspiegelen? We hebben al vaker tegen elkaar gezegd, aan de hand van het eerste boek Samuel, dat het koningschap op zich eigenlijk niet het probleem is. Het was van meet af aan Gods wil dat zijn volk door een koning geleid zou worden. Maar het probleem is dat Gods volk uitzag naar een koning als de koningen van de volkeren die hen omringden. Dat is nu wel juist het laatste soort koning dat je nodig hebt. Koningen van de volkeren, die kan je missen als kiespijn. En toch krijgt Gods volk Israël een zin van God. En ironisch genoeg noemt die koning Saul. En zijn naam betekent, je hebt erom gevraagd. We hebben gezien dat Saul een koning is die gevangen zit in zijn eigen vrees en dat hij niet in staat is om het talent in zijn omgeving te onderscheiden. Ja, alleen aan zijn eigen bloedverwanten deelt hij binnen zijn entourage de hoogste postjes uit. Vriendjespolitiek inderdaad, zo noemen we dat. Maar dan verschijnt David op het toneel. Een man naar Gods hart, ja, die toch een heel ander karakter heeft, hoewel dat hij ook zijn eigen fouten maakt, natuurlijk. Maar na David volgt zijn zoon Salomo. En Salomo, die raakt intens betrokken in een project dat teruggaat tot op de Exodus. Wat dan natuurlijk een sleutelmoment is in Israëls geschiedenis. Want opmerkelijk genoeg is er slechts één gebeurtenis in de hele Bijbel waarvan dat de datum teruggerekend wordt naar het Exodus gebeuren. En je kan het vinden in 1 Koningen hoofdstuk 6, waar Salomo de troon bestijgt en Gods tempel gaat bouwen. En daar in dat gedeelte ontdekken we eigenlijk voor het eerst een prachtig plaatje van Israël, zoals het door God geroepen was om te zijn in het land, namelijk als een licht voor de volkeren. En hoe zag er dat toen uit? Wel, Salomo is de eerste koning die God vraagt om wijsheid en inzicht om Gods volk dat hem toevertrouwd is te leiden. Nu, als je daar al de zaken opgesomd krijgt, waar Salomo allemaal mee bezig is, dan lijkt het wel op een opgeleist aanbod van een hogeschool of een universiteit. Daar ontdek je dat de wijsheid van Salomo veel verder gaat dan enkel levenswijsheid of bestuurlijke wijsheid. Hij was onder andere gefascineerd en zeer onderlegd in de kennis van planten en dieren in Gods schepping. En als je dat voor jezelf zo leest, vrienden, dat de man die vraagt aan God om wijsheid, als hij zo'n diversiteit aan interesses kent die uitgaan naar de wonderlijke wereld van Gods schepping, hoe is het dan mogelijk dat wij christenen de activiteit van Gods geest zo gaan verengen tot het geestelijke binnen ons christen wereldje? Waar komt dat eigenlijk vandaan, denk je? Wel, al zeker niet in de Bijbel. Ik ruik Plato vanuit de Griekse filosofie. God die wil dat wij ons inlaten en betrokken zijn met de wonderlijke wereld van zijn schepping. Dat wij dingen doen die zijn heerlijkheid weerspiegelen. God die heeft ons een prachtige open wereld geschapen en hij vindt zijn vreugde in hoe mensen tot eer van zijn heerlijke naam daarin leven en werken. Deze wereld is eigenlijk één grote zandbak waarin dat wij als Gods kinderen naar hartelust ons creatief mogen uitleven en doen wat we goed in zijn tot eer van God. Broeders en zusters, in ons huis spreken nog steeds de vroege meesterwerkjes van toen onze kinderen nog klein waren. En we zijn er nog altijd trots op. En iedere keer als ik kijk naar die primitieve kunst van toen ze op school waren en dit maakten, ja, dan verschijnt er een glimlach op mijn gezicht, hoe onvolmaakt dat het ook was. Het maakt mij altijd blij. En ik ben er zeker van dat onze hemelse Vader zijn gigantische frigo in de keuken volhangt met al onze vroege meesterwerkjes van zijn kinderen, waar dat hij trots en fier over is. En moest u dat ketters vinden, omdat ik daar zo over spreek en dat durf te stellen, wel, dan denk ik dat de ketterij hier aan de andere kant van het kathedertje zich bevindt. Want elke mogelijke activiteit tot zijn eer is in Gods tempel heilig. Er is niets dat gewoon aards en ongeestelijk is. En of dat je nu huismoeder bent, of poetsvrouw, elektricien of advocaat, God vindt vreugde in alles wat wij doen. En voor mij is Salomo het perfecte plaatje die dit laat zien. En wat dan nog meer is, we vinden dat alle volkeren van heinde en ver naar Salomo toekomen om te horen naar zijn wijsheid. Ambassadeurs van over de hele toenmalig gekende wereld, die komen aan Salomo zijn voeten zitten om naar hem te luisteren. En dat is het project dat God van bij het begin met de mens voor ogen heeft. Als wij dagelijks in alle onderdelen van ons leven, van ons menselijk bestaan, leven zodat Gods karakter zichtbaar wordt, dan doen we precies wat God met zijn project met de mens wil doen en waar het hem allemaal om te doen is. Nu, u weet dat dit prachtige plaatje van 2 Koningen 6 slechts een momentopname is, want al spoedig gaat het met Israël bergafwaarts, omdat Salomo betrokken raakt in afgoderij. Het probleem met afgoderij is dat je al snel vergeet wat dat betekent om waarlijk mens te zijn. Wanneer dat iets anders dan God in het middelpunt van je leven komt te staan, dan ga je vergeten hoe je als mens moet gaan gedragen. En je gaat je medemens behandelen zoals dat je God behandelt, en je gaat karakter vertonen van de afgod die je dient. Je gaat je onmenselijk gedragen en je gaat je medemens onmenselijk behandelen. En Salomo, die blijkt dus niet de zoon van David te zijn, wat er Jezus naar refereert in dit gedeelte wat we net gelezen hebben in Marcus hoofdstuk 12. Nu, omdat niet iedereen aanwezig is op de bijbelstudies van het Marcus-evangelie, ben ik eigenlijk een beetje genoodzaakt om de context van dit gedeelte even te schetsen. Want ondertussen is de Heer Jezus al aangekomen in Jeruzalem, en daar doet hij wat goede koningen in Israël nu eenmaal doen. Goede voorbeelden zijn niet dik gezaaid in Israëls geschiedenis, maar een van de kernmerken van koning Josia bijvoorbeeld is dat hij begaan is met de reinheid van Gods volk en eredienst in de tempel. Ja, het is zinloos om God te aanbidden als het eerbetoon aan God niet Gods karakter weerspiegelt. En dat is nu net wat Josia bezorgd over is. Hij gaat alle afgodische elementen uit de tempel verwijderen. Vandaar dat ook de Heer Jezus, wanneer hij in Jeruzalem komt, naar de tempel gaat om orde op zaken te stellen. Want dat is nu net wat goede koningen doen. En dat zat er trouwens aan te komen in mensen. Want toen Jezus bij zijn doop uit het water opsteeg, klonk er een stem uit de hemel die zei: deze is mijn geliefde zoon. En zoals de meesten onder ons ondertussen al zouden moeten weten, is dit een directe aanhaling en verwijzing naar Psalm 2. En ik heb je al verschillende malen gewezen dat Psalm 2 voor Gods volk in Jezus' dagen een openstaande belofte inhoudt. Namelijk dat er Gods beloofde erfgenaam van de troon van David een koning zal komen die de stad Jeruzalem zal reinigen en zal herstellen. Ja, je vindt het misschien vreemd, maar God geeft om steden. Is dit trouwens al opgevallen in dat verband, broeder en zuster, dat in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat wij niet teruggaan naar de tuin van Eden, maar dat het ideaalbeeld van Gods woonplaats onder de mensen, dat dat een tuinstad is? Waarom een stad? Toch eigenlijk vreemd. Zeker als je bedenkt dat in de Bijbel de eerste stad die gebouwd werd door de mens, gebouwd werd nadat hij zich in rebellie had gekeerd tegen de Heere God. Steden die worden toch door mensen gebouwd. Wel, het mooie is dat wat wij creëren en oprichten, dat de Heere God dat omhelst. Kijk, de Heere God is geen God die zegt van: vergeet wat jullie mee bezig waren, dat is nu verleden tijd, ik doe enkel mijn ding. Nee, al hebben we dan steden gebouwd omdat we tegen God in opstand gekomen zijn, want zo is het begonnen uiteindelijk, God die neemt dat concept van die stad en hij besluit om er zijn intrek te nemen en het tot iets groots en heerlijks te veranderen, wat dat wij ons nog niet eens kunnen voorstellen. Is dat niet wonderlijk? Wat is de mens dat u aan hem denkt? En, vrienden, is dit trouwens niet het scenario van het boek Jesaja? Hoe dat God een stad die gekenmerkt is door onrecht en bloedvergieten een hele verandering doet ondergaan, zodat hij de stad komt van de grote koning Sion, waar alle volkeren van de aarde zullen naartoe stromen. Dus het mag dan ook geen verrassing zijn dat wanneer Joodse lezers Psalm 2 lezen, dan verwachten ze dat een komende zoon van David Jeruzalem zal herstellen en Gods karakter er gezien zal worden. En als we Jezus' intocht in Jeruzalem met Marcus' evangelie in beeld krijgen, dan is het dat wat de Heer Jezus precies voor ogen heeft. En wanneer dat Jezus er opdaagt in de tempel, dan komen er heel wat mensen met vragen op hem af. Ja, Israël is als een kudde die ronddoolt zonder herder. Ze hebben geen leiders die hen de juiste antwoorden kunnen geven op al hun vragen. En wat zijn de onderwerpen van die vragen? Wel, de eerste vraag is heel duidelijk toch een politieke vraag. Een vraag die leeft onder de mensen: moeten wij aan de keizer belastingen betalen of niet? En Jezus geeft daar een antwoord op. Hij zegt: geef aan de keizer wat de keizer toekomt en geef aan God wat God toekomt. Ja, op die geslagen munt staat het beeld van de keizer en rechtmatig komen er zaken toe aan de keizer die zijn onderdanen verschuldigd zijn. Maar wat God rechtmatig toekomt, omwille van zijn beeltenis, is dat de mens Gods karakter weerspiegelt in deze wereld. Nu verder volgen er nog een aantal belangrijke vragen, daar wil ik nu niet op ingaan. Ik kan u verwijzen naar de laatste twee studies, als je Jezus' sublieme antwoorden beter wilt leren begrijpen. Maar wat je te zien krijgt in dit gedeelte, broeders en zusters, is een prachtig beeld van deze briljante, wijze, inzichtvolle leider die zich in het centrum van Gods volk toont, hoe dat hij met deze diepzinnige vragen omgaat. En de uitkomst is, zoals vers 34 aangeeft, dat alle mensen die Jezus antwoorden op deze belangrijke levensvragen aanhoren, gewoonweg weggeblazen zijn en niemand hem nog langer één vraag durft te stellen. En dat verdient toch wel onze aandacht. Want nu dat het ineens stil geworden is, ziet de Heer Jezus de kans om zijn eigen vraag te stellen. Hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een zoon van David is? David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten stel. David zelf noemt hem Heer. Hoe is hij dan zijn zoon? Nu wellicht denkt u bij jezelf van ja, dat is weer een van die theologische vraagstukken die geen enkel raakvlak heeft, maar mijn leven van elke dag. Een vraag over de keizerlijke belasting, dat is praktisch, maar dit, wat heeft dit te maken met de politieke en economische situatie van de gewone burger in het land? Wel, eerlijk gezegd, alles. Want het gaat hier over persoonlijkheid. En persoonlijkheid is de sleutel tot iemands zijn karakter. Karakter. Hij zegt als het ware door middel van deze vraag, kijk, als je wil weten hoe je al die vragen correct moet beantwoorden, dan moet je wel eerst weten wat het betekent om mens te zijn. En dat betekent dat je wel enige notie moet hebben van karakter, van wijsheid, van kennis en van inzicht. Daar stuurt de Heer Jezus op aan met deze vraag. Het is gewoon een briljante zet. Want mensen zijn gewoon heel gemakkelijk en bereidwillig om allerlei vragen te beantwoorden. En we zijn er zo snel bij om onze eigen mening te geven, maar er is niemand die zich daarbij afvraagt wat het betekent om waarachtig mens te zijn. We hebben allemaal onze oplossingen, waarvan sommigen zelfs verschrikkelijk mensonwaardig zijn. En spijtig genoeg zijn het soms hen die zich christen noemen, die daarmee komen aandraven. Waaruit blijkt, mensen, dat dit laatste woord van de Heer Jezus vergeten wordt. Want vergeet niet, het is Jezus' laatste publieke verklaring in Jeruzalem, en het gaat over persoonlijkheid en karakter. En de Heer Jezus gaat hun aandacht trekken voor iets wat in het Marcus-evangelie al een hele tijd aan de gang is. Ja, toen ik voor het eerst Marcus onderwezen kreeg, dat is al een heel aantal jaren terug, dan werd mij gezegd dat Marcus ons Jezus laat zien als de Messias, de leidende dienaar van de Heer. Maar een aantal jaren geleden kwam ik er echter achter dat dat ballonnetje helemaal niet opgaat. Want Marcus die opent zijn evangelie met twee verwijzingen naar de profeten. Namelijk Jesaja 40 vers 3 en Malachi 3 vers 1. En geen van beide schriftplaatsen hebben ook maar iets te maken met de Messias. Beide tekstplaatsen die hebben het in een context over de komst van Jahwe de Heer. En zo begint Marcus' evangelie. Jezus is de Heer. Dat is ook een van de redenen waarom dat Marcus zo'n raadslachtige beschrijving van Jezus' overwinning op de tegenstander geeft bij de verzoeking aan de woestijn. Want de enige die de Satan kan overwinnen is Jahwe de Heer. En niet de Messias. En de Joodse traditie kan enkel God de Satan overwinnen. En niet de Messias. Dat doet alleen de Heer God. En wanneer dat de Heer Jezus even verder iemand de zonde vergeeft, ja, dan komt er hevig protest, want zonde vergeven, dat kan alleen God. Ja, inderdaad, dat kan alleen God. En dan zien ze met hun eigen ogen hoe Jezus een verlamde man opricht met een bevelend roepen. Sta op! Iets wat evenzeer alleen de Schepper God bij machte is te doen. Vervolgens zien we dat de Heer Jezus zichzelf de Heer van de Sabbat noemt. Wat blief! Heer van de Sabbat die behoort toch alleen Jahwe toe? Ja, inderdaad. En zoek het verder maar uit, zegt de Heer Jezus. Hij doet gewoon de meest buitengewone dingen. Even later is er een confrontatie van een man met een verdorde hand. En de Heer Jezus zegt dat tegen de overheden is het geoorloofd om goed te doen en leven te brengen. Waarmee de Heer Jezus eigenlijk verwijst naar het boek Deuteronomium, waar dat Mozes Gods volk de twee wegen voorhoudt. De weg van het goede dat tot leven leidt en de weg van het kwade die tot de dood leidt. En de Heer Jezus zegt, jullie scheiden leven en goede van elkaar, omdat jullie niet willen dat ik het goede doe en iemands leven red, terwijl dat Mozes ze samenvoegt. En dan zet hij die man in het midden van de synagoge en dan doet hij goed en schenkt hem het leven op Sabbat. Omdat de Heer Jezus de belichaming is van Gods wet. De wet sprak wel van leven, maar de wet kon dat leven niet geven. Jezus die belichaamt Gods woord. Vandaar dat Johannes zijn evangelie ook opent met de woorden. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. Jezus die doet de dingen die alleen God kan doen. Ik weet het, je hebt mij al deze dingen al veel vaker horen vertellen, maar voor mij persoonlijk is dat een heel kritiek punt. Want christenen die praten vaak over Gods koninkrijk en het Messiaanse koninkrijk, alsof dit één en hetzelfde is. Maar voor mij is het toch een belangrijk onderscheid. En geloof ik toch, is dit een niet onbelangrijke vergissing. Denk eens even na met mij, als je Israëls geschiedenis leest, dan zie je toch dat God altijd eerst optreedt en pas daarna wordt er een zeker koningschap opgericht. Denk bijvoorbeeld aan de Exodus. Daar is het toch de eerste Heere God die tussen beiden treedt, machtige verlossingsdaden doet om zijn volk van onder het juk van die megalomane farao te halen. En het is pas nadien dat het volk het land intrekt en God hen een koning heeft. Koningschap volgt altijd nadat God in kracht opgetreden is. En hetzelfde vind je ook in Jesaja, Jeremia en Ezekiel, wanneer zij het hebben over een nieuwe exodus die Gods volk uit ballingschap moet leiden. Alleen Jahweh is de Heer van de machtige arm die zijn volk zal verlossen en uitleiden. En het is pas nadat Jahweh de bevrijding tot stand heeft gebracht, dat hij een Messiaans rijk opricht. En ik geloof dat je datzelfde patroon ook in Marcus kan herkennen. Want, hoewel dat bij de doop de Heer Jezus, die stem hoort uit de hemel, u bent mijn geliefde zoon, psalm 2, die toch een Davidische psalm is, zie je dat de Heer Jezus vervolgens, om het zo te zeggen, niets Messiaans gaat doen. In de eerste 10 hoofdstukken doet Jezus niet anders dan wat Jahweh, de God van Israël, alleen kan doen. En het is alleen nadat de Heer Jezus de machten van de duisternis, die mensen verdrukken, die relaties verwoesten en mensen in slavernij houden, wanneer hij die bindt en mensen verlost heeft, zoals Jahweh alleen maar kan doen, dat hij naar Jeruzalem komt als de Messiaanse koning. Want de Heer Jezus die begrijpt de prioriteit. Dit zal altijd Gods werk zijn. Maar hoe kan hij de zoon van David zijn, als David zelf hem Heer noemt? Nou, dat is de eerste vraag die moet beantwoord worden vooraleer je alle overige vragen kan beantwoorden. Wie staat er werkelijk achter het koningschap in Israël? Dat is nu net het probleem, hè? Saul, je hebt erom gevraagd, maar wat wij nodig hebben, dat is een man als David, een man van wie het hart naar God uitgaat. Dat is wat onze wereld brood nodig heeft. Dat is wat Israël en Palestina nodig heeft, willen we ooit uit die afschuwelijke spiraal van eindeloos geweld en bloedvergieten verlost worden. Dat is wat Assyrië nodig heeft, dat is wat Jemen nodig heeft. En de Brexit laat ook zien dat het dit is wat dat Groot-Brittannië nodig heeft. En dat is ook het leiderschap dat ons klein landje nodig heeft. Maar hoe ziet dat leiderschap er nu uit? Daarom hebben we Jesaja 59 erbij gelezen. Vers 15, maar Jahweh zag dat er geen recht was. En het was kwaad in zijn ogen. Hij zag dat er niemand was. En hij ontzette zich omdat er niemand tussen beiden trad. God die zag om zich heen en hij kon niemand vinden. Er was niemand die competent was om op te treden. En wat doet hij vervolgens? Ik zal tussen beiden treden, zegt hij. Ik zal tussen beiden treden. En is dat niet, broeder en zuster, wat de evangeliën ons laten zien? God die kon geen trouwe Messiaanse zoon vinden. Daarom besloot hij om zelf tot ons te komen. En hij treedt onze wereld binnen, niet alleen als de Heer van de machtige arm, die mensen verlost van demonische machten en genezing schenkt, maar ook als de Davidische Messias die naar Jeruzalem komt. En dat is waar de Heer Jezus op doelt. Hoe kan hij Davids zoon zijn als David hem Heer noemt? Dat is de Messiaanse koning die we echt nodig hebben. Ja, we hebben al vanmorgen een beetje stilgestaan bij de dingen die Jezus doet. Hij brengt genezing, schenkt vergeving, hij eet zelfs met de verkeerde mensen. Ja, je ziet hoe dat Gods alles omarmende goedheid en genade voor iedereen door de Heer Jezus komt. Maar de sleutel, mensen, ligt vooral in Marcus hoofdstuk 8. U weet het wel, wanneer Jezus zijn discipelen de vraag stelt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En nadat al die meningen de revue zijn gepasseerd, dan staat hij zijn discipelen de vraag, wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus neemt het initiatief en hij zegt, u bent de zoon van de levende God. Maar hebt u al eens goed gelet wat dat Jezus' reactie is op Petrus' belijdenis? En hij begon hen te onderwijzen dat de mensenzoon veel moest lijden en verworpen worden. Jezus zegt niet dat de Messias moet veel lijden en verworpen worden. Jezus gebruikt een zeer ongebruikelijke aanduiding voor zichzelf, de mensenzoon. Wat gebeurt er hier? Wel, als je een zorgvuldige lezer bent, dan weet je dat Jezus over de mensenzoon tot op dit moment nog maar 2 maal gesproken heeft. Allebei kan je ze vinden aan het begin van dit evangelie, waar de Heer Jezus dingen doet die alleen God kan doen. Zonden vergeven en Heer van de Sabbat zijn. En waarom wil ik dit onderstrepen? Wel, Jezus' aankondiging aan zijn discipelen is geen messiaans lijden, dit is goddelijk lijden, want zo is onze God. Ja, om te begrijpen wat de Heer Jezus opdoelt, moet je Israëls verhaal kennen. En meer bepaald wat er gebeurt in Exodus hoofdstuk 17. Gods volk heeft verschrikkelijke dorst. En Jahwe, de God van Israël, die wordt ervan beschuldigd dat hij net zo is als de goden van Egypte. Het volk heeft dorst en ze geloven dat God helemaal niet om hen heeft en dat hij ze gaat laten kreveren in de woestijn. Wat een verschrikkelijke belediging aan het adres van onze God. En Mozes die moet met zijn staf uitgaan. En God zegt, kijk, ik ga op die rots voor u komen te staan en neem uw staf waarmee dat je de Nijl geslagen hebt en sla de rots. Als jullie denken dat ik ben als de goden van Egypte, zie, sla mij en ik zal levenswater voor mijn volk bloeden. Ik ben is niet als de goden van Egypte. Ik weet niet wie dat er onder jullie de film Kingdom of Heaven heeft gezien. Ah, toch één, gelukkig. Dat is er altijd het probleem in. Je hoort dat je iets vraagt van films. Kingdom of Heaven is wel een mooie film, vind ik persoonlijk, met de allerbekende Orlando Bloom en Jeremy Irons. Orlando Bloom vind ik wel beter in de rol van Legolas in The Lord of the Rings, maar hier moet hij onderhandelen met een Arabier, Salahaddin, over de overgave van Jeruzalem. Ja, Jeruzalem wordt belegerd en is eigenlijk compleet verloren. Nu de verstandhouding tussen de moslims en de christenen, dat is niet echt om over naar huis te grijpen. En Orlando is eigenlijk ongerust wanneer dat ze Jeruzalem gaan verlaten, dat ze gewoon gaan afgeslacht worden door de legers van Salahaddin. En die angst is eigenlijk niet ongegrond, want in vorige conflictsituaties hebben de kruisvaarders zich niet altijd aan de afspraken gehouden, maar verraad gepleegd. En Orlando die vreest natuurlijk dat ze nu een koekje van eigen deeg zullen krijgen wanneer ze zich zo buiten de stad begeven. De vrees dus om verraden te worden maakt hij bekend als Salahaddin. En dan zie je zijn ogen veranderen, dan kunnen ze wel vuur schieten en dan zegt hij, I am not those men. En dat vind ik zo'n mooi beeld. Spijt dat een moslim is, dat beter een christen geweest, maar ik vind dat zo mooi. En broeders en zusters, ik weet niet hoe je erover denkt, maar voor mij is het geen geheim dat de openbare omroep, dat hij behoorlijk links georiënteerd is en een zeer negatieve houding inneemt ten aanzien van alles wat religie is. Als er schandalen gebeuren, dan worden die in het lang en het breed uitgesmeerd en wordt er gewezen op het feit dat religieuze organisaties een gevaar vormen voor de samenleving. En er wordt onderstreept hoe dat religie leidt tot manipulatie, tot verdrukking en onrecht, hoe dat mensen van verlost moeten worden. Nu, afgelopen weken, ik weet niet wat je gevolgd hebt, wie kwam er aan de beurt? De Jehovah's getuigen. Naar aanleiding van een reportage in Pano over kindermisbruik. Nu, wat ik voor alle duidelijkheid afschuwelijk vind in mensen, ik wil er ook niet meer over zeggen, maar ik wil er maar even op wijzen om de noodzaak aan te geven dat wij in zo'n anti-religieus klimaat leven, dat wij mensen moeten zijn die met overtuiging en toewijding in het leven staan en zeggen, wij en deze mannen niet. Wij zijn niet bedoeld, beste mensen, om te worden als de volkeren rondom. De Heer Jezus die voert een heel andere vorm van politiek die de hele wereld zal veranderen. Wij moeten niet worden als de volkeren rondom. Elke dag opnieuw toont de media ons wat voor een miserie en ellende dat teweeg brengt. Dit is iets heel anders. En om alle vragen goed te kunnen beantwoorden, moet je eerst die vraag beantwoorden. Wie is Yahweh? Ik weet het, ondertussen is die vrouw ook een vraag waarmee dat je de doos van Pandora opentrekt. Want wat dat jou bij doet in het Oude Testament met bepaalde volkeren, dat ligt ook wel zwaar onder vuur in onze dagen. Daar wil ik nu niet op ingaan. Maar één ding ben ik wel heel zeker, dat deze kritische lezers van de Bijbel zaken missen en zaken volledig verkeerd begrijpen, omdat ze geen Joodse roots hebben. Zij hebben geen oog voor Gods ijver en voor Gods passie, voor recht en gerechtigheid in de wereld. Wanneer dat wij onze medemens verschrikkelijk slecht behandelen, is dat een van de ergste dingen die we kunnen doen, omdat we nu eenmaal geschapen zijn naar Gods beeld. En dan mag je jezelf dan alle namen toeschrijven die je maar wil, maar noem jezelf nooit een discipel van de Heer Jezus. Dat is niet wat God doet. Zo is Hij niet. Ik weet niet hoe dat uw ervaring is, maar ik persoonlijk ervaar dat Vlaanderen een plaats geworden is waar veel mensen de weg kwijt zijn en tasten in het duister. Mensen met vragen zitten, op zoek zijn naar antwoorden en eigenlijk wat echt leven willen ervaren en proeven. En dat is juist de reden, broeder en zuster, waarom dat wij Gods woord overdenken en bestuderen, opdat wij een antwoord kunnen zijn op de vraag, wat betekent het om te zijn als God in deze wereld? Wat betekent het om te doen wat God in de wereld doet? Psalm 145, vers 8 is een psalm die mij zeer nauw aan het hart ligt en die ons duidelijk vertelt wat God in de wereld doet. Genadig en barmhartig is Yahweh, langmoedig en groot van goedertierenheid. Yahweh is voor allen goed en zijn barmhartigheid is over al zijn werken. Ja, God is inderdaad een God van recht en gerechtigheid, maar Hij heeft ons geregeld niet wat wij verdienen, maar wat we nodig hebben. En wat we vooral nodig hebben, is genade en barmhartigheid. En dat zie je zo mooi in het Markusevangelie, wanneer die blinde Bartimeus roept, Zoon van David, erbarm u over mij. En dat is wat de Heer Jezus doet. Yahweh is voor allen goed en zijn barmhartigheid is overal zijn werken. Even teruggaan naar Jesaja 59, vers 16. Inderdaad, daar zagen we dat de Heer niemand vond. Hij zag dat er niemand was en hij ontzette zich omdat er niemand tussen beiden trad. Daarom bracht zijn eigen arm hem redding en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Hij bekleedde zich met gerechtigheid als met een borstharnas en de helm van de behoudenis was op zijn hoofd. Nu hebt u zich al afgevraagd, broeders en zusters, hoe dat eruit ziet wanneer de Heere zich bekleedt met gerechtigheid als een borstharnas en de helm van de behoudenis op zijn hoofd neemt. Wel, vanmorgen staan hier opnieuw tekenen die ons herinneren aan de zelfovergave van de persoon van de Heere Jezus. En daar op het kruis zie je het borstharnas van de gerechtigheid. Daar zie je hoe dat de helm van de behoudenis eruit ziet. En dat is wat de Heer Jezus bedoelt wanneer hij zegt dat de mensenzoon veel moet lijden en verworpen worden. Dat is het soort recht en gerechtigheid wat deze wereld nood aan heeft. Deze soort van recht en gerechtigheid, die zorgt ervoor, zoals we gezien hebben vorige week in Johannes hoofdstuk 8, dat de vrouw die betrapt is op overspel, uit Jezus' mond te horen krijgt, vrouw, ik veroordeel u niet. En begrijp me niet verkeerd, Jezus wil inderdaad dat mensenlevens veranderd worden en mensen zich een andere levensstijl gaan aanmeten. Maar alles begint eerst met deze woorden. Ik veroordeel je niet. Jesaja 59, vers 21. Wat mij aangaat, het is mijn verbond met hen, zegt Yahweh. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond. Broers en zusters, wij als christenen zijn Gods gezalfden, omdat de geest van Jezus onze Heer in ons woont. En wij vertegenwoordigen en representeren de hoop voor deze wereld door Gods karakter te weerspiegelen. Gods karakter dat in ons vorm krijgt door de geest van God en het woord van God. En dit is het leven. En dit leven moeten we brengen bij de mensen rondom ons. De Heer zegt stromen van levend water kunnen uit die binnenste vloeien. Stromen van levend water waar dan mensen naar dorsten. Dat is nu iets waar ik echt helemaal enthousiast over ben, want dat is toch geweldig, broeder en zusters, dat wij op God kunnen lijken En dat wij leven kunnen brengen bij de mensen, in plaats van de morele politie te spelen. Onze God is geen morele politie. Hè? De Heer Jezus is niet gekomen, zegt hij, om te oordelen, maar om leven te geven. Leven. Wat zou er gebeuren als wij allen samen ons daarop op focussen om overal waar wij komen leven te brengen? Ik denk dat God bijzondere dingen zou doen als we inderdaad het echt met heel ons hart geloven en het ook echt van harte willen. Willen we ons dan uitstrekken en in de voetsporen van de Heer Jezus licht zijn voor de wereld? Ik hoop, broeders en zusters, dat dit ons verlangen is.